Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 25, derde vers. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 25. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 34, het zesde vers. Komt kinderen, hoort naar mij. En vervolgens wordt u gelezen uit Romeinen 13, vers 1 tot en met 7 en uit Efeze 6. Het eerste tot en met het negende vers. Als schriftlezing wordt u genoemd Romeinen 13, het eerste tot en met het zevende vers. En daarna ook Efeze 6, vers 1 tot en met 9, na de geloofsbelijdenis en Psalm 34, vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen Romeinen 13, de verzen 1 tot en met 7. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordonantie Gods wederstaat, en die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de overste zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een vreesde tot straf degene die kwaad doen. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om der conscientiën wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want ze zijn dienaars Gods, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geeft dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vreze die gij de vreze, eer die gij de eer schuldig zijt. Vervolgens lezen we Efeze 6, de eerste 9 verzen. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. En gij, vaders, verwek uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij dat van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heeren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uzelfs Heere in de hemelen is, en dat er geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover de schriftlezing.
Wij zijn in de behandeling van de catechismus toegekomen aan zondag 39. Zondag 39 van de catechismus, waarvan geldt dat ook deze zondag gegrond is op het onderwijs uit Gods woord, zoals we dat zojuist hebben gelezen. Zondag 39, vraag 104, daar wordt gevraagd: wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord is: dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. We willen de Heere in het gebed zoeken. Grote en eeuwige koning van uw kerk. Het is aan de middag van deze dag dat u ons opnieuw gelegenheid geeft om te luisteren naar uw woord. Heere, u kent een ieder van ons zoals we hier zijn opgekomen. Als gemeenteleden, als gasten. En we bidden, Heere, of u ons vanmiddag stil wil maken voor u. Of u ons wil geven geopende oren en een hart dat mag verstaan wat u ook in het vijfde gebod te zeggen hebt. En laat het dan niet alleen zijn dat de betekenis van dit gebod ons helder en duidelijk wordt. Maar Heere, geeft u boven alles dat dat gebod mag worden gelegd in ons hart. En wilt u het gebruiken in ons hart en in ons leven? Allereerst om ons te ontdekken. Want dat is toch onder meer uw bedoeling wanneer u de geboden nog altijd scherp laat preken. Dan wilt u ons laten zien in hoeveel opzichten wij niet alleen maar tegen mensen, maar vooral ook tegen u gezondigd hebben. En u doet dat met een genadige bedoeling. Want u wilt ons daardoor wijzen op wie wij zijn, maar u wilt ons ook overtuigen dat in ons het leven niet te vinden is, maar alleen de dood. En u wilt ons uitdrijven om het leven buiten onszelf te zoeken in uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, van nature zoeken we het overal, behalve in hem. En daarom bidden we, drijf ons maar uit en breng ons maar af van alle gronden buiten hem. Ook wanneer er zoveel is in ons hart en in ons binnenste dat zich juist daartegen verzet. Maar Heere, doe het, opdat we grond mogen vinden in die ene, nooit beschamende rotsteen, de Heere Jezus Christus. Geeft u dat de prediking op hem mag uitlopen. Geeft u dat zondaren de noodzaak van hem en van zijn werk mogen zien, ook vanmiddag. Heere, we bidden u voor een ieder persoonlijk. U kent alle zorgen en alle moeite die er juist liggen op het terrein van het vijfde gebod. Daar kunnen ouders zijn in de kerk die moeten belijden in zoveel opzichten tekort geschoten te zijn en tekort te schieten. Daar kunnen ouders zijn die niet weten hoe het verder moet in de opvoeding van de kinderen. Heere, wil u hen juist ook vanmiddag door uw woord en door uw geest aanspreken en leren hoe ze wandelen moeten. En wilt u uitkomst geven. Daar kunnen kinderen zijn die geconfronteerd werden in hun leven met allerlei onrecht dat hen door hun eigen ouders of door anderen die over hen gesteld zijn werd aangedaan. Heren, we leggen ook dat voor u neer met alle vragen die dat met zich meebrengt. Wilt u geven dat het gebrokene geheeld mag worden en het gewonde verbonden mag worden? We bidden u, Heere, voor allen die niet meer kunnen zorgen voor hun kinderen zoals ze dat graag willen. Wilt u hen gedenken en wilt u hen troosten en wilt u zorgen voor de kinderen? We bidden u voor degenen die ook beroepshalve werkzaam zijn in de zorg voor jonge mensen. En we denken aan degenen die in de hulpverlening werkzaam zijn, in het onderwijs, op andere plaatsen. Geeft u hen wijsheid en geeft u hen boven alles door genade de gezindheid van de Heer Jezus Christus, die met ontferming bewogen was over het verlorene. Heere, wilt u denken aan hen die geen kinderen ontvingen en voor wie juist dat moeilijk kan zijn, wil ook in dat verdriet uw troost doen blijken. Gedenk ons, Heere, in alle omstandigheden van het leven. Wilt u onze kinderen bewaren, ook als ze andere wegen zijn ingegaan? En als alles ons ook zo kan aanklagen, of als er zoveel vragen zijn, waarom deze weg? Maar Heere, wil u uw licht geven? Zo leggen we de dingen voor u neer in het gebed. Maar boven alles, doordring ons ook vanmiddag van het feit dat we in ons leven altijd staan voor het aangezicht van u, de grote rechter, de grote wetgever. En geeft u dat we mogen beseffen dat het ook vanmiddag in het vijfde gebod niet alleen gaat om de verhouding van mensen onderling, al zal het ook daarover gaan, maar dat het boven alles gaat om de verhouding van ons tot u. En Heere, breng ons dan als schuldenaren aan uw voeten. Wilt u zich ontfermen over onze gemeente? We bidden u om een zegen voor de broeders van de kerkenraad. Geef hen krachten en wijsheid om hun werk te doen. Geeft u, Heere, een zegen over al het ambtelijke werk dat met zoveel zwakheid en gebrek van onze kant plaatsvindt. Maar laat er in de gemeente een gebed mogen zijn tot u, ook voor onze gemeente en ook voor de ambtsdragers. Ook voor het kleine getal van de ambtsdragers. En ook die omstandigheden leggen we bij vernieuwing voor u neer, Heere. Wil u ook in dat opzicht aan ons denken? We vragen of u zich wil ontfermen over onze kerken wanneer de synode aanstaande dinsdag bijeenkomt in een vergadering die zal gaan over de toekomst van de universiteit. Heere, opnieuw leggen we deze dingen in uw hand. U weet alle dingen. U weet wat er nodig is. Maar één ding bidden we u wel, Heere. Wilt u ons ook als kerken niet overgeven aan onszelf? Wilt u ons niet loslaten? Ook in de besluitvorming die aanstaande is. Hoe de dingen dan ook zullen gaan, geeft u licht, wijsheid, een vragen naar uw eer en naar uw sterkte. En gedenk allen die doseren en studeren aan onze universiteit. Geeft u ze wat nodig is, ook wanneer ze zich voorbereiden op een taak in uw koninkrijk. Heren, we bidden u voor onze overheid, voor ons vorstenhuis, als straks de regering, naar we verwachten mogen, ook een vaste vorm zal krijgen, de namen bekend zullen worden, wilt u ons land en volk geven wat we nodig hebben, maar wat we niet verdienen. Wilt u zich ontfermen over deze wereld? Een wereld die bloedt uit 1000 wonden, en dat is ook in de achterliggende week weer duidelijk geworden. Ontferm u zich over allen die treuren na de aanslag die er plaatsvond opnieuw. Heren, gedenk. En wilt u geven, te midden van deze wereld, te midden van ons land en volk, te midden van ons, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat uw koninkrijk mag komen. En dat wij door genade een levend lidmaat van uw gemeente mogen zijn of worden. Door wederbarende genade, heren, waarin het toch ook moet komen van uw kant. En heren, wil u dat geven? Wilt u alle zieken gedenken? We dragen ze nogmaals aan u op. En bij de namen die we vanmorgen noemen, voegen we ook de naam van Martin van Gelder uit de gemeente van Driebergen, maar die vele jaren in deze gemeente lid was. En hetzelfde geldt voor zijn vrouw. U weet ook van de ernstige klachten over de gezondheid, de ernstige kwaal die bij hem vastgesteld is. Heren, wil u hem gedenken naar lichaam en ziel. En wees hem, met alle die hem lief zijn, ook nabij en goed. We dragen hen zo ook aan u de Heren op. Heren, wil u aan ons allen denken. Ons vanmiddag bewaren voor de zonde. Ons bewaren voor dwaasheid, op de kansel of onder de kansel. In de dienst of na de dienst. Maar geef ons een gezegend uur om Christus wil. Amen. Psalm 103, het vierde en het zevende vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en aan Israëls zaad tot hun benauwd behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En ook het zevende vers van Psalm 103. Er zijn drie collecten voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Uit de berijming van de 10 geboden zingen wij straks na de prediking het 6e en het 9e vers. Vers 6. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God, die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijne hand u geeft. En ook het gebed van vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. 6 en 9 uit de berijming van de 10 geboden. Geliefde gemeente, het 5e gebod is een belangrijk gebod. Belangrijk voor ons allemaal, voor kinderen en voor ouders. Voor degene die hun ouders nog wel mogen hebben en voor degene die hun ouders niet meer hebben. Het is het eerste gebod van de tweede tafel. Als de Heere in zijn wet gaat spreken over de verhouding tussen mensen onderling, voor zijn aangezicht, dan begint hij met dit 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder. Maar het is ook een moeilijk gebod. Een gebod waar allerlei vragen bij te stellen zijn. Want eren, wat is dat precies? En hoe zou dat moeten? En als mijn vader en mijn moeder of anderen die over mij gesteld zijn er nu heel duidelijk van blijk geven dat ze heel veel zwakheid en heel veel gebrek hebben, geldt dan nog steeds de eis om te eren? Hoe is het precies met deze dingen? Allerlei vragen. Vragen die ook tegen de achtergrond van ons leven misschien nog wel een hele diepe klank kunnen hebben. Wel, en die vragen willen we dan toch maar gaan stellen bij het 5e gebod. Als we de belangrijkste vraag maar niet vergeten. De belangrijkste vraag staat aan het begin van zondag 39. Wat wil God in het 5e gebod? Want ook het 5e gebod is van hem. Wat wil hij met het 5e gebod? Wel, tegen die achtergrond gaan we nadenken over deze zondag. En we schrijven erbij 4 vragen bij het 5e gebod. 4 vragen bij het 5e gebod. De eerste vraag is: wie moet ik eren? Begin van antwoord 104. Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn. In de tweede plaats, dat is de tweede vraag: hoe moet ik eren? Dan lezen we verder dat ik alle eer, liefde en trouw bewijzen. En dan de derde vraag: in hoeverre moet ik eren? Dan lezen we weer een stukje verder. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. En dan de vierde en de laatste vraag: waarom moet ik eren? Aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. Dus 4 vragen bij het 5e gebod. Wie moet ik eren? Hoe moet ik eren? In hoeverre moet ik eren? En waarom moet ik eren? We zijn vanmiddag toegekomen aan wat we wel noemen de tweede tafel van de heilige wet van de Heere. U weet waarschijnlijk wel, wij kunnen de wet van God indelen in tweeën. Daar is de Heer Jezus onszelf in voorgegaan, toen hij de wet heeft samengevat in twee hoofdgeboden. Het eerste hoofdgebod, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met al uw kracht. En dat is het eerste, het grote gebod, samenvatting van wat we dan noemen de eerste tafel van de wet, de eerste vier geboden, waar het inderdaad telkens ging om wat van God is, om de dienst van God, het eerste gebod. En om het beeld van God, het tweede gebod. En om de naam van God, het derde gebod. En om de dag van de Heere, het vierde gebod. Daar ging het allemaal over onze verhouding rechtstreeks ten opzichte van de Heere. De eerste tafel. Maar de Heer Jezus heeft, toen hij de wet samenvatte, nog een tweede hoofdgebod daaraan toegevoegd. Hij heeft gezegd, en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat was een samenvatting van wat we noemen de tweede tafel van de wet. In die tweede tafel gaat het om onze verhouding tot de mensen, tot onze medemensen. Eigenlijk zeg ik het dan toch niet goed. Het gaat wel om de verhouding van ons als mensen onderling, maar dan toch ook wel allermeest voor Gods aangezicht. Dus het zal vanmiddag ook niet gaan alleen maar over de vraag hoe wij ons ten opzichte van onze medemens moeten gedragen, hoe kinderen zich ten opzichte van hun ouders moeten gedragen, hoe leerlingen moeten zijn tegenover hun leraren. Maar het gaat in dat alles toch ook om onze verhouding tot God. En dat beluisteren we ook in antwoord 39. Als we dan zo een begin maken aan de tweede tafel van de wet, dan moet ik nog één inleidende opmerking maken voordat we echt naar zondag 39 gaan. En dat is deze opmerking, dat u in heel die tweede tafel van de wet Gods goedheid ziet schitteren. Want de Heere heeft, en dan gaan we de rest van de geboden nog maar even na, de Heere heeft er de mens niet voor over gehad dat hij zou leven in een moordenaarspelonk. Daarom zegt de Heere, gij zult niet doden. En de Heere heeft de mensen niet voor over gehad dat hij zou leven in een wereld waarin de trouw op een verschrikkelijke manier altijd weer geschonden zou worden en de wereld één huis van hoererij zou zijn. Daarom zegt de Heer Jezus in zijn wet, ge zult niet echt breken. En de Heere wil uw eigendommen beschermen. Daarom zegt hij, gij zult niet stelen. En de Heere heeft het behoud van uw goede naam op het oog. Daarom zegt hij, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Achter de wet van God klopt de goedheid van God. En klopt het hart van God, die zijn mens, zijn schepsel niet over heeft voor het leven in een wereld die helemaal van God en zijn geboden los is. Maar als de Heere de geboden van de tweede tafel zo één voor één gaat geven, dan begint hij met het gebod, eer uw vader en uw moeder. En dan zijn we bij onze eerste vraag van vanmiddag. Wie moet ik eren? Nou, het eerste antwoord is duidelijk. Mijn vader en mijn moeder. Als ik ze hebben mag. En ook als ze me ontvallen zijn. Want dan nog steeds kunt u uw ouders eren Of u zou uw ouders ook oneer kunnen aandoen in hoe we over hen spreken en in hoe we over hen denken. Allereerst uw vader en uw moeder. Of, u mag het ook omdraaien, dat gebeurt in Leviticus, uw moeder en uw vader. Dus vader is in dat opzicht niet belangrijker dan moeder en moeder niet belangrijker dan vader, alle twee. Jongens, meisjes, wat vraagt de Heere, wie moet je eren? Je vader en je moeder. Maar dat is breder dan alleen maar letterlijk je vader en je moeder. Dat zouden ook kunnen zijn degene die door de weg van Gods voorzienige leiding je vader en je moeder geworden zijn, terwijl ze het eerst niet waren. Je vader en je moeder. Dat zijn verder, zo zegt antwoord 39, allen die over mij gesteld zijn. En dat is bijbels, om de lijn door te trekken vanuit vader en moeder naar allen die over ons gesteld zijn. Het woord voor vader, het woord vader, wordt in de Bijbel ook gebruikt voor allerlei andere mensen die over ons gesteld zijn. Het wordt soms gebruikt voor een schoonvader, David bijvoorbeeld, noemt Saul zijn vader. En de koning wordt soms een vader genoemd, een vader van het volk. En Paulus spreekt over de gelovigen die onder zijn prediking tot bekering gekomen zijn als zijn geestelijke kinderen en hij is voor hen een vader. Allen die over mij gesteld zijn. Laten we die kring maar heel breed trekken. Dat zijn dus degenen die over mij gesteld zijn op school, jongeren. De juf of de meester, de leraar of de lerares, over je gesteld. Dat zijn degenen die over mij gesteld zijn op mijn werk, mijn leidinggevende. Dat zijn degenen die over mij gesteld zijn in de kerk. Want het belieft God om zijn gemeente te regeren door de ambten. Dat zijn degenen die God over ons gesteld heeft in ons land en volk, onze overheid, plaatselijk, landelijk. Allen die over ons gesteld zijn. Nou, dat is het antwoord op de eerste vraag. Mijn vader, mijn moeder en verder allen die over me gesteld zijn. En als het over dat gesteld zijn overgaat en alle vragen die daarmee zouden kunnen samenhangen, ik hoop daar straks op terug te komen. Hoe moeten we dat precies zien? Maar we gaan eerst naar onze tweede vraag. Wie moet ik eren was de eerste vraag. De tweede vraag is, hoe moet ik eren? Wat bedoelt de Heere precies als hij zegt, eer uw vader, eer uw moeder, eer uw meester, uw juf, uw leraar, uw lerares, eer uw directeur, uw afdelingsmanager, eer uw overheid? Wat bedoelt de Heere precies met dat woord eren? De catechismus geeft daar een uitleg van in drie woorden. Kijkt u maar mee in antwoord 104. Daar staat dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Drie woorden. Eer, liefde, trouw. Het eerste woord is eer. En u moet dat woord eigenlijk even lezen vanuit de oudtestamentische achtergrond ervan. In het Oude Testament staat er voor het woord eren een woord dat letterlijk ook de betekenis heeft van gewicht zijn. Heel letterlijk, zwaar zijn, van gewicht zijn. Dat is wat de Heere bedoelt met eren allereerst. Dat is, beschouw degene die over u, over jou gesteld zijn als mensen met een bepaald gewicht. En u begrijpt, dat bedoel ik dan in deze zin, met het gewicht, met het gezag dat God hen verleende. Want God heeft aan vaders en aan moeders gezag gegeven, verleend. En God heeft, jongens, aan je leraren, leraressen, gezag gegeven. Misschien dat je wel zegt, maar mijn leraar, mijn lerares heeft helemaal geen gezag. Nee, dan bedoel je iets anders. Dan bedoel je misschien, hij of zij heeft geen orde. Hij kan of zij kan niet goed orde houden. Dat kan waar zijn, maar hij of zij heeft wel gezag van God gehad. Dat wel. En de Heere heeft de overheid gezag gegeven. En de Heere heeft, en ik ben een beetje beschroomd om dat te zeggen, omdat het misschien lijkt alsof ik nu voor mijn eigen hachie aan het spreken ben, maar de Heere heeft toch, ik zal het toch wel moeten zeggen vanuit Gods woord, de Heere heeft ambtsdragers ook gezag opgelegd. En dan moet u goed begrijpen, gezag, dat is iets van de volmacht die God aan mensen geeft om er voor zijn aangezicht goed mee te doen. Om er voor zijn aangezicht en in biddende afhankelijkheid van hem goed mee te doen. Zo bedoelt God het gezag. Op het moment dat ouders, docenten, ambtsdragers, overheden dat gezag losmaken van God, ja, dan wordt het macht. Dan gebruiken ze dat gezag niet goed. Dan gebruiken ze dat op een manier die de Heere niet goedkeurt. Maar God geeft gezagsdragers gezag. En het eerste wat in het vijfde gebod van ons gevraagd wordt, dat is dat we dat zullen erkennen. Dat we onze ouders eren, betekent dus van gewicht achten. Dat we hun gezag erkennen. Daar zit een grens aan, zullen we het straks over hebben, in hoeverre moeten we eren. Wat als die ouders steken laten vallen? Wat als ze hele verkeerde dingen vragen van hun kinderen? Daar zullen we het straks nog over hebben. Maar principieel in Gods woord is deze lijn dat wij het gezag dat de Heere gaf zullen erkennen. Dus het is niet zo, dat zit wel volop in onze tijd, dat die gezagsdragers het eerst maar even moeten verdienen. En als ze het verdiend hebben, en voor zover ze het verdiend hebben, krijgen ze dan ook het gezag. Zeker, ambtsdragers en andere gezagsdragers moeten wel waardig overeenkomstig hun positie zich gedragen. Ze moeten inderdaad voor Gods aangezicht leiding geven. Maar ze ontvangen van God wel gezag. Erkent u dat? Dat is wel een heel belangrijke vraag als het vanmiddag over het vijfde gebod gaat. Erken je, jonge vrienden, erken je dat God je leraren en je leraressen en je ouders gezag gegeven heeft? Zie je hen zo? Acht je ze in dat opzicht van gewicht? Niet omdat het gewichtige, belangrijke mensen zijn, maar omdat God het aan hen gaf en op hen legde. Eer. En nogmaals, gemeente, ik realiseer me, dit kan allerlei vragen bij u oproepen, allerlei bezwaren misschien ook. Ik denk dat een heel stuk van die bezwaren en vragen straks wel aan de orde komt. We gaan naar het volgende woord. Wat vraagt God nog meer? Eer en liefde. Dat is het tweede woord, als het gaat over hoe ik moet eren. Liefde. Ouders moeten hun kinderen lief hebben. En kinderen hun ouders. Want laten we het niet vergeten. Het vijfde gebod is een gebod voor ouders en voor kinderen. Maar als God zegt, eer uw vader en uw moeder, dan zegt hij tegen ouders, heb uw kinderen hartelijk lief. En dan zegt hij tegen kinderen, heb je ouders hartelijk lief. En die liefde, die moet ook blijken in de praktijk. Die kan soms blijken in hele kleine dingen. Die kan soms blijken in woorden. Die kan soms blijken in tijd en aandacht die u geeft aan uw kind. Die kan blijken in hele praktische zaken. Er is in de achterliggende decennia verschillende malen geschreven over de manier waarop liefde in een gezin wordt gecommuniceerd. De talen van de liefde. En het kan nuttig zijn, ook voor ouders, om zich op die dingen te bezinnen. Om heel praktisch ook te vragen, ook als u veel van uw kind houdt, waarin blijkt die liefde? En waarin komt die liefde precies ook in de praktijk naar voren? Maar het is ook belangrijk voor kinderen om het zich af te vragen. Waarin blijkt de liefde van jou voor je ouders? En als het dan over die talen van liefde gaat, ik ga dat nu verder niet uiteenzetten, maar dan zou ik er een belangrijke taal van de liefde nog wel aan toe willen voegen. En dat is de taal van het gebed en van de voorbeden. Want daarin zal de liefde toch ook blijken. Dat ouders bidden voor hun kind. Ook als hun kind al lang uit huis is. Ook als hun kind andere wegen gaat. Bidden voor je kind. Maar kinderen, jongeren, jullie liefde zal toch ook hierin uitkomen dat je bidt voor je ouders. En dat je bidt voor je leraar, voor je lerares, voor degene die catechisatie aan je geeft. Doe je dat? Als je 's avonds op je kamer je handen vouwt en je ogen sluit en de Heere bidt, hebben dan deze dingen ook een plaats in je gebed? Eer uw vader en uw moeder, dat is ook bidden voor je ouders. En bidden voor allen die over ons gesteld zijn. Liefde. En dan nog een derde woord. Hoe moet ik eren? Door eer te bewijzen, door liefde te bewijzen en door trouw te bewijzen. Trouw, ja, wat is dat? Trouw, dat is liefde als er geen wederliefde is. Dat is trouw. Liefde als er geen wederliefde is. Dat kan ook wel eens. Of als die wederliefde niet meer blijkt. Dat kan zo zijn in een huwelijk. Ik heb dat wel eens gezegd op de huwelijkscategorisatie. Er kunnen in een huwelijk tijden zijn dat de liefde eigenlijk helemaal opgedroogd lijkt. En dan is het belangrijk, ja, dat de trouw er blijft. Maar die trouw is ook nodig van ouders ten opzichte van hun kind. Als door misschien allerlei omstandigheden de liefde van uw kind helemaal niet meer blijkt en helemaal niet meer komt. Dat u toch trouw blijft aan uw taak als ouder. En die trouw is zeker ook nodig van kinderen ten opzichte van hun ouders. als van de kant van de ouders de liefde niet meer blijkt. Ik denk, om één voorbeeld te noemen, aan de situatie waarin ouders misschien wel door hun gedachten zo afgetakeld zijn in de ouderdom, dat ze hun kinderen niet eens meer herkennen. En wanneer kinderen hun ouders bezoeken, en zo kan het toch gaan in een verzorgings- of een verpleeghuis, dat ze eigenlijk wat wezenloos aangestaard worden. En dat bij het begin van het bezoek gevraagd wordt, wie ben je eigenlijk? En dan toch trouw zorgen voor uw ouders. Ook als er bij die ouders zo weinig belangstelling meer is. Want de Heer heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. Dat is de tweede vraag. Hoe moet ik eren? En dan de derde vraag. In hoeverre moet ik eren? We lezen maar weer een stukje verder. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. En mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Dat is een lastige zin, maar dat is een zin, daar ligt een boodschap in voor ouders en voor kinderen. Eerst voor de ouders. Voor de ouders wordt hier heel kort aangegeven wat de opvoeding moet zijn. Die moet zijn goede leer en goede straf. In die volgorde. Goede leer. Laat dat de opvoeding, laat dat onze opvoeding ouders mogen zijn. Goede leer. Dat betekent dat we onze kinderen zullen leren in de dingen van het dagelijkse leven. Dat we hen geven, meegeven voor het leven wat nodig is. Allerlei inzichten en wijsheden en vaardigheden voor zover wij dat kunnen. Maar het betekent vooral ook dat we onze kinderen de goede leer van Gods woord meegeven. Dat we hen leren. Dat we de dingen ook uitleggen. Dat we ingaan op vragen. Misschien soms wel kritische vragen. Maar de Bijbel geeft het zo duidelijk aan. Wanneer uw kinderen morgen zullen vragen zeggende. En dan komen die vragen. U leest daar zo over in Deuteronomie en in Exodus. Ja, dan is het nodig dat we als ouders antwoorden geven. Of met onze kinderen zoeken naar antwoorden. En u begrijpt wel, voor een opvoeding in de goede leer. Daarvoor is nodig dat we Gods woord ook onderzoeken, lezen. Dat we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Dat we de moeilijke vragen niet direct afdoen en zeggen, ja, daar heb ik ook geen antwoord op en dat weet ik ook niet. Maar dat we zoeken met degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd naar een antwoord. Wat zegt Gods woord? Wat zegt ook onze belijdenis daarvan? Goede leer. Zodat onze kinderen leren dat godsdienst niet een zaak is van regels alleen. Maar dat godsdienst zijn fundament heeft in Gods woord. En wat kunnen ouders verlegen zijn met deze opdracht, goede leer. Misschien dat u ook wel in gedachten vermoeid in de kerk zit. Dat u het zegt bij uzelf, hoe zal ik dat nou nog? De hele week gesloofd en gelopen en gedraafd. En nu krijg ik in de kerk nog eens te horen hoe het moet en wat er allemaal moet. Gemeente, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat geldt ook voor wat u nodig hebt in de opvoeding. Maar is het ook niet vaak zo dat we als ouders vaak veel te lang doorploeteren en doorproberen zonder een keer op de knieën terecht te komen en om God om raad te vragen? Goede leer en dan ook goede straf, die hoort erbij. Wij moeten Genesis 3 nooit uit onze Bijbel scheuren. Toen ik net begon met lesgeven op de middelbare school, een jaar of 10, 15 geleden, toen was er een directeur en die zei tegen mij, een man die veel wijsheid, levenswijsheid had, hij zei, je moet die leerlingen ook een beetje kort houden, zeker aan het begin. En je moet ze duidelijk maken wat de regels zijn en nog wat van dat soort dingen meer. En wanneer iemand dat dan vergat, en wanneer iemand iets te makkelijk werd, dan zei hij nog wel eens, je moet Genesis 3 niet uit je Bijbel scheuren. Want wij zijn allemaal, wij als leraren, docenten, maar ook onze leerlingen, van nature tot boosheid geneigd. En daarom is er ook straf nodig. En bij straf moet u niet meteen aan het ergste denken. Straf betekent ook terechtwijzing. Dat betekent ook correctie. Dat betekent het aanspreken van onze kinderen op dingen die niet goed zijn. En dan vooral op die dingen die niet goed zijn in het licht van Gods woord. Dat we onze kinderen proberen eerbied bij te brengen voor de naam en voor de dienst van de Heer. Dat we hen erop wijzen wat zonde is. Jacobus Koelman in zijn boekje Plichten van de Ouders. Oud boekje, voor een deel misschien een wat gedateerd boekje. Maar die zegt, ouders moeten hun kinderen ook echt aanwijzen, heel concreet wat zonde is. Want daarmee vormt u het geweten van uw kind. Niet alleen dat, alstublieft niet. Diezelfde Koelman zegt ook, ouders moeten bidden met hun kinderen. Ouders moeten samen met hun kinderen pleiten op de belofte van God, die al bij de doop gedaan zijn. Maar ook dit. Goede leer en goede straf. Dat is de boodschap voor de ouders. En dat is dus wat God wil dat goed is. En als we dan ouders, ik ga in gedachten naast u staan, als we dan nog eens nagaan wie wij zijn geweest en wat we hebben geleerd aan onze kinderen. Ja, wie gaat er dan vanmiddag vrij uit? En wie kan er vanmiddag in de kerk zeggen, ik heb het wel goed gedaan? Misschien zijn we wel te hard geweest. Misschien zijn we wel veel te soft geweest. Misschien zijn we wel veel te makkelijk geweest. Maar waarschijnlijk hebben we allemaal te weinig geijverd voor de eer van de Heer in ons huis. Of zou er iemand kunnen zeggen vanmiddag opnieuw, ik moet naast u neerbuigen. Maar of zou er iemand kunnen zeggen, ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen in mijn huisgezin. Maar daar ligt in die woorden van vraag en antwoord 104 ook een boodschap voor kinderen. Dat ik mij aan de goede leer, het goede onderwijs en ook de straf van mijn ouders met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Dat ook. God vraagt gehoorzaamheid aan de goede leer en aan de goede straf. En zijn we altijd gehoorzaam geweest? Dan vraag ik het nu niet alleen aan de kinderen, aan de jongeren, maar ik vraag het ook aan ons allemaal, want we zijn allemaal vroeger jong geweest. Zijn we gehoorzaam geweest? Hebben we onze ouders gehoorzaamd in de dingen die goed waren? Die in overeenstemming waren met Gods woord? Begrijpt u het goed? Er is een grens aan dit gebod. Soms, en dat is verschrikkelijk, soms vragen ouders van hun kinderen dingen die lijnrecht tegen Gods woord indruisen. Ouders zouden hun kinderen bijvoorbeeld kunnen verbieden om naar de kerk te gaan. Dat kan. Ouders zouden hun kinderen kunnen dwingen om mee te werken aan misbruik. Ouders zouden hun kinderen tot andere zonden tegen Gods uitdrukkelijke woord in kunnen dwingen. En het gebeurde nogal eens. Ik denk dat het nu iets minder is. Maar het gebeurde nogal eens dat ouders in de reformatorische kring, waartoe wij behoren, zich dan beriepen op het vijfde gebod. En dat ze hun kinderen dwongen tot de meest verschrikkelijke dingen. En dat ze dan zeiden, maar je moet je vader en je moeder eren. En je mag er met niemand over praten, want je moet zijn naam hoog houden. Verschrikkelijk dat ouders dat doen. Daar is God vertoornd over. En dat keurt de Heere nooit goed. Dat keurt de Heere in zijn woord af. En ik weet, er liggen op dit punt veel meer vragen dan ik vanmiddag beantwoorden kan. Maar één ding is nodig wanneer het ons zou betreffen, heel persoonlijk deze dingen. Dat kinderen hulp zoeken en iemand in hun omgeving in vertrouwen nemen om deze dingen te bespreken. En dat ouders, wanneer ze op dit pad van de zonde zijn, met de zonde breken en hun zonde gaan belijden voor God en voor de mensen. Dus laat duidelijk zijn, gemeente, er is een grens aan de gehoorzaamheid aan ouders. Soms kunnen ouders hun kinderen dwingen tot de zonde en dat mag nooit. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, geldt dan. Maar u begrijpt hoe moeilijk dat is voor kinderen die in een afhankelijkheidspositie zijn en hoe moeilijk het is voor kinderen wanneer er ook nog op hun geweten ingespeeld wordt en tegen hen gezegd wordt, maar denk erom, je mag er niks van zeggen, want dan onteer je je vader en je moeder. Maar nadat ik dat gezegd heb, en dat laten we helemaal staan, wil ik toch nog iets opmerken over die goede leer en straf. We zouden met die woorden natuurlijk ook nog een heel andere kant op kunnen gaan. En iemand zou vanmiddag ook kunnen zeggen, nou ja, kijk eens, ik gehoorzaam mijn vader en mijn moeder en ik eer mijn vader en moeder wel. Maar alleen hun goede leer en hun goede straf. En dan bedoel je misschien, dat is precies wat ik goed vind. En wat mij uitkomt. En al het andere, dat is geen goede leer en dat is geen goede straf. Dus daarin hoef ik mijn ouders ook niet te gehoorzamen. U begrijpt wel, dan gaan we op een andere manier verkeerd als het over dit gebod gaat. Want goede leer en goede straf, dat is de leer en ook de correctie die in overeenstemming is met Gods woord. En daarom, wat is het nodig dat ouders en onderwijsgevenden en leidinggevenden ook leiding geven in overeenstemming met Gods woord. Want dan is er sprake van goede leer en goede straf. We lezen nog een klein stukje verder. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Ja, dat moeten we vanmiddag ook zeggen, gemeente. En dat reikt Gods woord ons ook aan. Ouders, leraren, leraressen, ambtsdragers, overheden, allen die van God gezag ontvangen hebben, zijn mensen met veel zwakheid en veel gebrek. Ik zeg dat niet om vanmiddag alles maar in te dekken voor kritiek. Dat zou ook kunnen, dat moet niet. Maar het is wel waar. Ouders, overheden, ambtsdragers, dominee, het zijn altijd mensen met zwakheden en veel gebreken. En als de Heere dan zegt, eer uw vader en uw moeder. Nogmaals, u mag daar nooit de zonde mee verdedigen als ouder. U mag daar nooit uw kinderen mee dwingen tot de zonde en u beroepen op dit stukje uit de catechismus. Maar als dan toch in een tussen aanhalingstekens gezonde opvoeding, in een goede opvoeding, in een goede relatie, op allerlei manieren de zwakheid en het gebrek van leidinggevende blijkt, als jongelui die leraar of lerares geen orde kan houden en de hele klas al binnenkomt en denkt, we gaan het weer eens even. Nee, dat denken leerlingen niet. We gaan het die man of die vrouw zuur maken. Maar wel, we gaan een uurtje plezier hebben met elkaar. Want ja, hij kan toch geen orde houden. En als er dan een straf krijgt en de hele klas komt in opstand. Wat zegt de Bijbel daarvan? Dat ik met hun zwakheid en gebreken toch geduld heb. Dat je met de zwakheid en het gebrek van degene die over je gesteld zijn, toch geduld hebben. We gaan even in gedachten naar de tent waar Mozes, waar Noach ligt te slapen. Noach die druiven had verbouwd en die wijn had gemaakt. En hij had ervan gedronken en hij had te veel gedronken. Hij was onder invloed van de alcohol en hij ontkleedt zich en hij ligt daar zo ongekleed te slapen. Moet je zo'n vader nou eren? Niet zo respectvol, zouden wij zeggen. Zo'n man zulke dingen doet, in zulke onwaardige toestanden vervalt. Moet je zo'n man nou eren? Daar staan de drie zonen van Noach, Sem, Cham en Javet. En Cham, die heeft die vraag snel beantwoord. Natuurlijk moet je zo'n man niet meer eren. Hij lacht erom. Sem en Javet, ze doen iets anders. We kennen de geschiedenis. Ze pakken een kleed. En ze lopen zo voorzichtig met dat kleed naar achteren, zonder naar hun vader te kijken. En ze leggen dat kleed over hem neer. Dat is een praktisch voorbeeld van een Bijbels voorbeeld van geduld hebben met de zwakheid van degene die over je gesteld zijn. Als die zwakheid blijkt, als het gebrek blijkt, is dat geen vrijbrief om te zeggen, nu onttrek ik me maar aan het gezag. En nu geef ik mijn vader of mijn moeder of die leraar maar eens een grote mond. En nu ben ik hem maar eens ongehoorzaam, want moet je eens kijken wat hij zelf doet. De Heere vraagt om geduld te hebben met de zwakheid van wie over ons gesteld is. Moeilijk, zegt u. Ik zou het nog wel anders willen zeggen. Dat is vanuit onszelf, denk ik, zelfs onmogelijk. Dat is onmogelijk zonder de hulp en zonder de genade. De algemene genade, goed, de algemene genade van God. En die hebben we dan wel nodig. Heere, wil u mij helpen om geduldig te zijn. Om geduldig te zijn met de zwakheden en de gebreken van degene die over me gesteld zijn. En omgekeerd, de ouders, degene die over anderen gesteld zijn, op welke plaats dan ook. Ze zullen evengoed hun zwakheden en hun gebreken voor Gods aangezicht moeten brengen. Heere, ontdek me eraan. Wat is mijn zwakheid? Wat is mijn gebrek? Heere, vervult u het. Geef u wijsheid, want u hebt het toch gezegd. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En ze zal hem gegeven worden. En dan de laatste vraag. Waarom moet ik eren? Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Dat is de reden. Ik had het u al gezegd, zo aan het begin en ook in de loop van de preek. God verleent aan mensen volmacht. God geeft volmacht aan ouders. God geeft gezag aan onderwijsgevend personeel. God geeft gezag aan ambtsdragers. God geeft gezag aan overheden. Met de bedoeling dat ze naar Gods wil het goede zullen zoeken voor degene die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Dat ze het zwakke zullen beschermen. Dat is misschien, en er zullen er ook onder ons zijn die voor de klas staan, dat is misschien wel een van de eerste doelen van orde in de klas. Dat je het zwakke het meest in die omstandigheden kunt beschermen. En de zwakke leerling het meest kan helpen. Het belieft God om mensen door de hand van mensen te regeren. En dan moeten alle die van de Heere een bepaalde gezagspositie hebben gekregen, nog maar eens kijken vanmiddag naar hun handen. Figuurlijk gesproken. Dan moeten we nog maar eens kijken naar hun hand, naar onze handen. Want is nou in mijn handel en wandel zichtbaar geworden dat God daardoor wilde regeren? Is in mijn spreken, in mijn houding, in mijn doen, in mijn laten duidelijk geworden dat God door mij wilde regeren? Of was mijn beleid zo vaak een beleid dat heel weinig vertoonde van de gezindheid van Christus? Nee, dat betekent niet dat we dan maar slap moeten worden en toegeeflijk moeten worden. De Heere is met eerbied gesproken in zijn woord ook wel eens heel erg streng. De Heere Jezus was in zijn optreden op aarde ook wel eens heel erg streng. Ook wel eens scherp met woorden. En zelfs wel eens scherp met daden. Als u even denkt aan de manier waarop hij de tempel reinigde. En de tafels van de geldwisselaars omkeerde. En een zweepje maakte en alle afgoden dienaars daar in die tempel eruit dreef. Begrijp me goed, ik voer geen pleidooi voor geweld. Op geen enkele manier. Maar door onze hand regeren, dat betekent niet dat we altijd maar toegeeflijk en slap moeten zijn. Dat er ook zeker wel regels gesteld mogen worden, dat we mogen toezien op het handhaven van de eer van Gods naam. Maar als we dan nog eens letten op hoe wij zijn geweest, gemeente. Nou, dominee, zo kan het voor vanmiddag denk ik wel weer, zegt iemand. We hebben het wel weer gehoord wat er allemaal moet en wat er niet mag. En dan weer een keer die vraag. Ik heb hem al vaker gesteld bij de behandeling van de geboden. Vraag 115. Waarom laat God dit vijfde gebod zo scherp prediken? Als toch niemand in de kerk, hier in de Jeruzalemkerk, het zo houden kan. Geen kind, geen ouder. Waarom dan toch zo scherp? Ten eerste, opdat we ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer, leren kennen. Daar wilde de Heere vanmiddag de prediking van het vijfde gebod ook voor gebruiken. En als uw schuld werd aangewezen, kom er dan mee voor het aangezicht van de Heere in de belijdenis. aan zijn voeten. En opdat we des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde ook tegen het vijfde gebod en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat zou een zegen zijn, gemeente, als we nou eens zo naar huis gingen. Aan het einde van de behandeling van dit vijfde gebod. Kort, niet alles gezegd, maar als dat nou eens de spits mocht zijn, dat we naar huis gaan en dat we vanavond voor de Heere neerknielen en dat we het zeggen, o God, in mij is het niet. Ik heb misschien voor het oog van de mensen het allemaal nog wel goed gedaan. En objectief gezien nog wel redelijk gedaan in de opvoeding. Maar het kan voor uw heilige ogen niet bestaan. Het moet door u worden afgekeurd. Wat zou het een zegen zijn als we voor God op de knieën kwamen en we keurden de opvoeding die wij gegeven hebben, als we mochten geven, voor God af. Voor zijn heilige ogen af. Wat zou het een zegen zijn al keurden we de manier waarop wij met het ouderlijk gezag omgegaan zijn in onze jonge jaren. Maar we leren het voor Gods aangezicht afkeuren. En dan een stukje verder. We leren de vergeving van de zonde zoeken in de Heer Jezus Christus. Want het gebod loopt op hem uit. Hij heeft het gebod, ook het vijfde gebod, volkomen gehoorzaamd. Ik kan niet laten om dat nog even voor u uit te tekenen in één lijn, begin van zijn leven. Als de Heer Jezus daar is in de dingen van zijn vader, en Jozef en Maria zijn hem daar kwijt. En ze komen vol verwijten naar hem toe. En ze zeggen, we hebben u overal gezocht. En daar klinkt in door, waarom bent u weggelopen? En dan zegt de Heer Jezus, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En tegelijk leest u in datzelfde gedeelte, dat de Heer Jezus met Jozef en Maria meeging en dat hij hen onderdanig was. Dat is het begin van zijn leven. Christus gehoorzaam aan het vijfde gebod. En wat zal de Heer Jezus door Jozef en Maria vaak verkeerd begrepen zijn? Wat heeft hij een geduld moeten hebben met alle zwakheden en gebreken van Jozef en Maria? Maar hij was hen onderdanig. En dan helemaal aan het einde van zijn leven. Dan ziet u hem daar in gedachten. Aan het kruis van Golgotha. En dan gaan zijn ogen over die mensen die daar staan en die daar voor een deel staan te spotten. En dan blijven zijn ogen rusten op zijn eigen moeder, Maria. En in de laatste ogenblikken van zijn leven gaat zijn liefde en zijn eer en zijn trouw nog naar haar uit. En dan zegt hij het tegen Johannes. Zoon, zie uw moeder. En vrouw, zie uw zoon. Dan zorgt hij in de laatste ogenblikken nog voor zijn moeder. Hij heeft het vijfde gebod volkomen vervuld, volkomen gehoorzaamd, opdat zondaren tegen het vijfde gebod, met al hun schuld, met ouderzonde en met kinderzonde, tot hem zouden vluchten, tot hem zouden uitgaan, op hem zouden steunen en uit hem zouden leven. Om dan ook zonder ophouden God te bidden om de genade van de Heilige Geest, om hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van deze Christus vernieuwd te worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord waarmee u deze zondag tot tweemaal toe tot ons kwam. Zegent u het onderwijs vanuit de catechismus en toch ook vanuit uw woord als het ging om het vijfde gebod. Heere, leer ons en bekeer ons tot u. Brengt u ons woensdag samen op de Bijbellezing. Geeft u ons alles wat nodig is in deze pas begonnen week. We bidden u, Heere, om een zegen over de dienst van bevestiging en intreden van onze broeder dominee Egas aanstaande zaterdag in de gemeente van Damwoude. Geeft u hem een gezegende ingang in de nieuwe gemeente. Gedenk ons allen, gedenk ook de jongeren die vanavond nog samenkomen als JV en geeft u de leiding en de leden wat nodig is. Wilt u genadig vergeven al het zondige en ons horen uit genade. Amen. Psalm 22, het 16e vers is de slotzang. 22, vers 16. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.